We zitten in Openbaring 8. Ja, we zitten eigenlijk op een heel veel plaatsen tegelijk, maar het is niet anders. Openbaring 8, het laatste gedeelte, om even een klein stukje te herhalen. En dan hoop ik hoofdstuk Openbaring 9, het eerste gedeelte, met u door te nemen. Ik had gedacht al sneller mee te kunnen zijn, maar wat er allemaal staat, dat is wel zo bijzonder dat we dat niet zomaar even kunnen omzeilen. Nadat er dus de eerste vier bazuinen zijn gebazuind en de oordelen van God over de mensheid is gekomen, wordt er gezegd in vers 13 van het slot dus van hoofdstuk 8 van de Openbaring: en ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met een grote stem: wee, 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 degenen die op de aarde neerwonen, vanwege de overige stemmen der bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen. Dus hier worden gezegd drie keer wee, wee, wee. Nou, de vorige keer, een keer daarvoor zelfs al, hebben we gezien dat wee, wee, wee een zeer belangrijk onderdeel is om op het wereldwijde web te kunnen komen, oftewel op internet. En wie dus op dat web komt, kan ergens in dat web een klein paleisje vinden voor zijn eigen bestaan. En hoe we dat ook noemen, het heeft in ieder geval een mogelijkheid dat je als een van de miljoenen daar een plaatsje hebt. Maar het www, het getal 666, dat heeft daarmee te maken, wordt ook met één uitgedrukt in drie weeën. De eerste, die vinden we in hoofdstuk 9, en ik ga maar eventjes het eerste gedeelte lezen. En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster gevallen uit de hemel tot op de aarde. En hem, moet er staan, werd gegeven de sleutel van de put van de afgrond. En hij, moet het ook zijn, heeft de put van de afgrond geopend, en er is rook opgegaan uit de put als de rook van een brandende oven. Groot kan ook, maar brandend staat er ook. En de zon en de lucht is verduisterd geworden van de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd dat zij het gras van de aarde niet zouden beschadigen, nog enig groen, nog enige boom, dan de mensen alleen die het zegel van God aan hun voorhoofd niet hebben. En hun werd gegeven, niet dat zij hen zouden doden, maar dat zij hen zouden gepijnigd worden 5 maanden. En hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen wanneer hij een mens gestoken heeft. En in die dagen zullen mensen de dood zoeken en zullen die niet vinden. En ze zullen begeren te sterven en de dood zal van hen vluchten. En de gedaanten van de sprinkhanen waren aan paarden gelijk die tot een oorlog bereid zijn. En op hun hoofden waren als kronen van goud gelijk, en hun aangezichten als de aangezichten van mensen. En zij hadden haar als de haar van vrouwen, en hun tanden waren als die van leeuwen. En zij hadden borstwapenen als ijzeren borstwapenen, en het gedruis van hun vleugelen was als het gedruis van de wagens wanneer vele paarden naar de oorlog lopen. En zij hadden staarten van schorpioenen gelijk, of aan schorpioenen gelijk, en er waren angels in hun staarten, en hun macht was de mensen te beschadigen 5 maanden. En ze hadden over zich, boven zich, tot koning de engel van de afgrond. Zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks had hij de naam Apollyon. Het ene wee, dus let op, wordt weer teruggegrepen naar vers 13 van het vorige hoofdstuk. De eerste wee, zou je bijna kunnen zeggen, is weggegaan. Zie, er komen nog twee weeën hierna. We hebben toen gezien, want de zeven bazuinen, dat zou je, als je het in de tijd neemt, het gaat nu over de 33 jaar, de eerste 7 jaar over Israël hebben we gehad, het gaat nu over de 33 jaar, er zijn twee lijnen te vinden in boek Openbaring, grofweg gezegd, zeg maar, de eerste lijn is de 144.000, de boodschap van God over de wereld, die staat in verhouding minder, er wordt minder van gezegd. Dat komt omdat het niet zo geweldig opvalt. ze worden natuurlijk op alle mogelijke manieren in deze wereld, in die tijd, natuurlijk onderdrukt. Op alle mogelijke manieren. Dus dat zijn een van de minste mijn broeders, die zo af en toe eens een beker koud water krijgen. En naast die boodschap die over de hele wereld gebracht wordt, bijna geruisloos en stilletjes, hoe het dan ook maar zijn mag, heb je de veel grotere uitleg van wat er allemaal gebeurt aan bazuinen. Bazuinen zijn er 7, dat wil zeggen oordelen die er komen. Die lopen uit op 7 violen, zo wordt het genoemd, toornschalen. En daarmee is eigenlijk de zaak ook gedaan. Je hebt 3 zevens heb je in het boek Openbaring. Je hebt 7 die te maken hebben met het volk Israël. Dat zijn de zegels, 7 zegels. En zodra je het 7e zegel hebt, komen daar bazuinen uit. En dan krijg je te maken met de oordelen over de mensheid. En die oordelen beginnen met de 7 bazuinen. Maar je kunt ze vervolgens vergelijken met de 7 zogenaamde violen. En als ik dat nu even doe bij dit eerste W, dus bij de 5e engel, ga ik naar Openbaring 16. Want die corresponderen met elkaar. Vers 10 en 11. En de 5e engel goot zijn viool, een toornschaal, een schaal vol met moeite en ellende wat er komt, uit over de troon van het beest. Dus over het hele rijk van het beest, van de, zeg maar, de wereldheerser. En zijn rijk is verduisterd geworden, let op. Dat is het gelijke wat we ook straks zullen zien, duisternis. En ze kauwden, de mensen dus, kauwden hun tongen van pijn. En ze lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun zweren. En ze bekeerden zich niet van hun werken. Dan krijg je de 6e engel, een andere keer. De 5e engel zien we dus hier weer terug in Openbaring 9. En ik heb niet geweten dat hier zelfs ook al muziek bij te pas komt, maar het is nu eenmaal niet anders. Ja, dat was bezuinigd. Ja, precies. Maar dat dit zo letterlijk zal worden geïnterpreteerd, dat had ik niet begrepen. Maar goed, dus dat is het eerste W van de 3. Dus dat is de eerste rampzalige toestand die dus ook over de troon en over de macht van de Satan heen gaat. En dan is het merkwaardige dat we dat terugvinden in Openbaring 9. Ik moet er maar even overheen praten, dat is helemaal niet anders. Ja, uiteraard. Ja. De 5e engel heeft gebazuind. En ik zag een ster gevallen uit de hemel tot op de aarde. En hem werd gegeven. Ik vind dit wel een machtig woord. Wat zeg je?
Het is wel echt drama.
Ja, het is heel dramatisch dit jaar.
Ja.
Ja, ze moet ook even oefenen, denk ik. Hè? Dat is niet... Ja, dit is echt... Oh, die komen uit Engeland, zie ik wel. Dat is allemaal in het rood. Is nog overgebleven van vandaag. Er lopen altijd mensen achter de muziek aan. Dat gaat dat ook zo. Maar... Mooi. Goed, dan gaan we even naar een iets wereldrijk, wereldomvattendere zaak. De 5e engel heeft gebezuind en ik zag een ster die al gevallen is, die al gevallen was, gevallen, die valt niet op dat moment, maar dat was al zo. Uit de hemel, tot op de aarde. En hem, dus ongetwijfeld die ster, werd gegeven de sleutel van de put des afgronds. De put van de afgrond. En hij, dat is dus die ster, heeft de put van de afgrond geopend. Gevallen uit de hemel. Ik combineer het even. Wat? Ja, Jesaja 14. Even als combinatie erbij. Vers 12 en 13 en 14. In ieder geval lijkt het daar erg veel op, Jesaja 12, of 14, sorry, vanaf vers 12. Hoe zijt gij, dat we zeggen, wat een val is dat geweest, hoe zijt gij uit de hemel gevallen, jij morgenster, jij zoon des dageraads, typerende van de Satan. Hoe zijt gij ter aarde neergeworpen, gij die de heidenen, de volkeren, moet erg zijn, die de volkeren in moeite bracht. En je zei nog wel in je hart, ik zal ten hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren gods, de engelen gods, verhogen. Ik zal mij zetten op de berg der samenkomst, ver in het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen. Ik zal aan de Allerhoogste gelijk worden. Daar zit het centrale punt van de val van eigenlijk eerst de Satan en vervolgens van de schepping als gevolg daarvan. Ja, in het dodenrijk zult gij nedergestoten worden enzovoort. Hij die hier bedoeld wordt is uiteraard de Satan die aan God gelijk wilde zijn. Dat wil zeggen, die dat later ook aan Eva verkondigt natuurlijk. Je zult aan God gelijk zijn door kennis van goed en kwaad, want anders weet je ook niet. Dat is altijd de boodschap dat je zelf de God bent. Dat je zelf de machthebber bent. Nog steeds, ieder mens die in zonde leeft, die leeft vanuit zijn eigen ik en is dus zijn eigen God. Daarom is het ook vaak zo'n haat tegen een andere God, want dan zou je jezelf moeten vernederen voor die God. En dat is voor een mens die zelf een God is natuurlijk ondoenlijk. En dus is er niks anders dan dat God op een gegeven moment niet anders meer kan dan mensen wakker maken uit hun geestelijke slaap. En hun laten merken dat zij hun bestaan niet zelf in handen hebben. Dat ze niet zelf God zijn. En dus is er in die zin, is dan ook hoe raar het ook mag klinken, de val van de schepping en de moeites die er in deze wereld zijn, die zijn onder andere te gebruiken opdat een mens gaat nadenken over zijn doel. En waar gaat het eigenlijk om? Nou goed, en er komen mensen inderdaad door tot geloof. Maar het is om de hoofdpartij, om de hoogmoed van de mens te vernederen en naar beneden te brengen. Wat hier gebeurt is eigenlijk nieuw in dit gedeelte, want nu krijgt de tegenstander de gelegenheid om de mensheid te pijnigen. En dat is wat hier eigenlijk gezegd wordt. En dat is verschrikkelijk, want Satan die wil eigenlijk niet natuurlijk de tegenstander zijn van zijn eigen rijk. Hij wil zijn rijk groter maken, uitbouwen en zo, zodat er een complete eenheid is zonder dat er inmenging is van buitenaf. En het oordeel wat hij hier krijgt is dat hij vanuit zijn eigen mensen, zeg maar, een aantal heeft die de mensheid pijn moeten doen. Nou, dat is de grootste ramp. Hij kan daar niet aan ontkomen, want als God zegt dat het gebeuren moet, gebeurt het. Zelfs hij moet daar dan aan gehoorzamen. Dus dit is voor hem eigenlijk een grote verschrikking. Maar goed, we zullen zien wat hier allemaal aan de hand is, want dat is niet mis. De ster die gevallen is uit de hemel op de aarde, ik denk dat dat gewoon die persoon is die in vers 11 staat, de engel van de afgrond. Namelijk, die engel van de afgrond, het is denk ik niet Satan zelf, maar hij heeft direct machthebbers onder zich. En dat weten we uit Efeze, dat er op een gegeven moment staat dat er overheden en machten enzovoort zijn. Dus er is een enorme hiërarchie in die geestelijke wereld, zowel van de kant van God als ook als die van de Satan. Satan heeft een derde van de totaliteit van engelen meegenomen. God heeft twee derde die trouw zijn gebleven aan hem, nog even afgezien van zijn almacht uiteraard. En één ervan is dus deze engel. Die is al lang gevallen, dat wil zeggen die zit dus onder de directe macht van de Satan ergens, ik ga er nog steeds vanuit dat dat ergens op de planeten is. Daar zitten ze nu momenteel, die nog, zoals Satan nog steeds de aarde doorkruist om te zien of de zaken allemaal wel lopen zoals hij dat graag wil. Of de wetenschap nog wel zo goed doorgaat over het algemeen, tenzij die wetenschap gebaseerd is op werkelijk eerlijke het zoeken naar de waarheid, dan is die wetenschap wel ver, want dan kan ze nooit buiten God om. En voor de rest zal het zo zijn dat de mensheid echt gebracht wordt in hun eigen God zijn. Dat dat allemaal geaccepteerd wordt, dat iedereen zo zijn eigen mogelijkheden heeft en zo min mogelijk wordt afgeremd. Wel, wat doet deze ster? Die krijgt de gelegenheid om de put van de afgrond te openen. Dat is apart, er is dus een sleutel. En die sleutel betekent dus dat er is een afgrond. Ik ga het even zeggen, dit is een afgrond, ik moet het even tekenen, ik hoop er nooit te komen, maar ik zal het even zo. En daarin is nog eens een keer een put. En het aparte is dat die put, daar zitten speciale, nou zeg maar, figuren, laat ik hem even zo noemen, zitten daar speciaal gevangen. Die worden hier overigens tussen haakjes nu losgelaten. Die zijn eigenlijk nog nooit los geweest. Die zijn altijd in die afgrond en dan in de diepte van die afgrond ook weggezet. Je wordt ook de put van de afgrond genoemd.
Wie is dat?
Abyssos, ja. Dat woord afgrond is abyssos, de abyss. Komen we zo nog wel even op. En de punt is afgronds. Dat is dus iets wat nog verder naar beneden ligt. Dat nog verder dieper weg ligt. Kan ik daar nou van verwachten? Wat komt daar nou uit? Nou ja, hier wordt gezegd sprinkhanen. Althans, uit die rook van die put komen er sprinkhanen. En dan zijn het in één keer worden even verder paarden genoemd. Waren paarden gelijk enzovoort. Dus het is een hele merkwaardige voorstelling. Bovendien, het is wel een merkwaardig soort sprinkhaan. Het zijn niet letterlijk. Want een sprinkhaan die je loslaat, wat zal die het eerste gaan doen? Wat? Ja, dus die zal, vers 4, het gras der aarde opeten en het groen en elke boom kaalvreet. En dat mogen ze niet. Dus dat betekent al dat hier niet sprake is van letterlijke. Afgezien van het feit dat er gezegd wordt in vers 7, en de gedaanten, de gelijkenissen, staat er letterlijk, van de sprinkhanen waren aan paarden gelijk. En dan hadden ze verder nog haar als van vrouwen, tanden als van leeuwen, en een borstwapen als een ijzeren borstwapenen. Dus nou ja. Er is nogal wat. En dan hebben ze ook nog vleugels. Het gedruis, het geluid staat in vers 9 van hun vleugels. Als van wagens. Dus er is hier sprake van duidelijk oorlogstuig. Er zijn verlichte geesten geweest die dit dus meteen hebben aangegeven en gezegd van, nou, dit is, kon hij natuurlijk niet weten in die tijd wat wij nu wel kennen. Dat er dus tanks zijn en dat er dus sprake is van helikopters. Hè, die dus met hun vleugelen, die dus dat geruis geven enzovoort. En die dus als het ware eigenlijk een soort oorlogssituatie tot stand brengen. Zou kunnen, maar laat maar even één voor één de zaken bekijken. Wat is dat eigenlijk, die put en die afgrond? Wat is dat voor iets, die abyssos? Het aparte is dat dat woord meermalen voorkomt in de Openbaring, ook wel op andere plaatsen, maar ook in de Openbaring. De tekst die we daarvoor kunnen vinden is in bijvoorbeeld Deuteronomium 30, vers 12 tot en met 14. Dan moeten we even terug. Ik wil daar toch, nu we daar toch mee bezig zijn, wil ik er toch liever één keer even goed op in. Niet dat het zo leuk is, maar het is wel aardig dat je weet hoe dat in elkaar zit. Deuteronomium 30. Bedoeld is vers 13. Maar goed, ik neem een citaat dat later ook nog weer geciteerd is in Romeinen 10. Deuteronomium 30. In vers 11 staat dit. En dit gebod dat ik u heden gebied, dat is niet voor u verborgen en het is niet ver. Het is niet in de hemel om te zeggen, wie zal voor ons ten hemel opvaren, dat hij het voor ons ophaalt en het ons doet horen, zodat wij het kunnen doen. Het is ook niet aan, nu let op, gene zijde der zee, aan de overkant, namelijk de zee, tegenover de hemel namelijk. Dus de hemel is het hoogste en het diepste ver weg is namelijk wat hier genoemd wordt zee. En die uitdrukking, op gene zijde, andere zijde van de zee, dat is het, in het Grieks is dat overgebracht in het woord abyssos. Dat wil zeggen, voor ons het woord afgrond. Dus apart is dat dat woord, wat dan gebruikt wordt, ook wel gebruikt wordt voor een geweldige diepte die ver weg is. En dat vinden we terug in Genesis 1, vers 2. Vers 1, dat kennen we vers 2 ook wel, daar zijn we al tijden gelegen mee bezig geweest. In het begin schiep God de hemel en de aarde. In een begin, staat er letterlijk. Schiep God de hemelen en de hemelen en de aarde. Oké, de aarde nu werd een verwoesting en een chaos. Geen was, dat was hij niet. Wat is logisch, een duisternis. Hoe komt die duisternis? Want God is enkel licht. Dus het is duidelijk dat hier een vorste duisternis moet zijn gekomen tussendoor, waardoor in één keer de chaos compleet is geworden. Dus de aarde werd een verwoesting en een chaos, en duisternis was er over de afgrond. En duisternis was er vanwege het verschijnen, vanwege het gezicht van de afgrond, staat er letterlijk. En dat woord afgrond is tehom. En tehom betekent eigenlijk een kale vlakte. Alsof alles chaotisch is geworden, dat er niks meer aan dingen overeind staat. Alsof er zeg maar een complete verwoesting over is geweest. Dat is de afgrond. Daar leeft niks, daar is het doods en dor en alles meer. Dat is het begrip afgrond. Dat wordt hier ook voorgesteld, de zee. Vandaar dan ook dat het woord abyssos, en in ieder geval het Hebreeuws woord als tehom, ook wel vertaald wordt met zee. En het is toch wel belangrijk om dat even te weten, want als er in Genesis 1 staat een afgrond, wordt ook wel eens met zee vertaald, dan is daar wat mee, dan wordt daar wat mee gezegd. Waar we zo nog op komen. Ik ga eerst even het equivalent doen, want daarna hebben we dus op een gegeven moment ook dat er een hof is en daar is een boom. Twee bomen, er zijn veel bomen, maar des levens en die van goed en kwaad. Die worden speciaal genoemd. Oké, dan gaan we naar het eind van de Bijbel, Openbaring 20. Geef toe, dat is wel even fors van de ene en de andere kant. Er zit 7000 jaar tussen, maar het is even niet anders. Daar zien we staan in hoofdstuk 22, of lang 22, vers 2. In de stad Gods, zeg maar, de troon van God en van het Lam, zien we staan in het midden van haar straat, van de plein, staat er en het een en de andere zijde van de rivier was de boom des levens. Dan zien we niet meer de boom van kennis van goed en kwaad. Dus het hele stuk ertussen is de strijd om die boom van kennis van goed en kwaad weg te krijgen. En alles wat daar het gevolg van is. Dus je ziet dat daar een parallel in zit, in het eerste boek en het 70ste boek. Die parallel vinden we dus ook in hoofdstuk 21, het eerste vers. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Genesis 1 vers 1, God schiep hemelen en de aarde. Nu, 21, een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren weggegaan. Verdwenen. Let op wat er staat. Ook de zee was er niet meer. Apart, hè? Ja, dat is toch logisch bij de aarde, dan hoort er toch ook water en zee. Nee, die zee is hier de afgrond. Die kwestie van die afgrond, die al stond in Genesis 1 vers 2, direct na de kwestie van hemel en de aarde, die zee is er dan ook niet meer. Die afgrond is er ook niet meer. Die afgrond is er dus om een bepaalde reden. Nou ja, dat zullen we ook kunnen zien. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 20, Openbaring 20, de eerste drie versen. En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel van de afgrond, kijk eens aan, en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaren. En wierp hem in de afgrond en sloot die boven hem. En verzegelde die zelfs, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat die 1000 jaar voorbij zou zijn, dan wordt hij voor korte tijd nog weer losgelaten. Nou goed. Dus die afgrond is een plek waar Satan en, waar in ieder geval Satan en de rest van zijn hele club ongetwijfeld ook terecht zullen komen voor die 1000 jaar. En daar komt dan nog bij dat er in hoofdstuk 19 ook nog iets moet staan van die beesten. Oh ja. Even zien. Oh, die gaan al verder weg. De Satan wordt nog even gebruikt. Die twee beesten worden meteen in de poel des vuurs in de hel geworpen. Dus de afgrond is niet hetzelfde als de hel, als de poel des vuurs. Let op, de Statenvertaling heeft altijd hel voor het dodenrijk. Dat is heel erg verwarrend. Want het dodenrijk is daar waar de mensen komen zo gauw ze overlijden, normaal gesproken. En de hel, oftewel de poel des vuurs, dat is een gebied waar dus de mensheid naar de grote witte troon veroordeeld is en daar dan terechtkomt. Althans de ongelovige en de strijdige mensheid en ook de geesten, de geestelijke machten. Wat moeten we hier nou onder die afgrond dan verstaan? Wat moeten we nu onder die put met name van die afgrond verstaan? Nou, dat vind je terug op andere plaatsen. Namelijk, om nog even op die zee, schiet me te binnen, op Wijn 20. Vers 11. De doden die werden geoordeeld, dus niet de levenden, hè? De levenden, de gelovigen van alle tijden, zeg maar, die staan hier niet. Alleen de doden, kleine en grote, 1 meter 50 en hoger. En die komen daar dus terecht en staat in vers 13, van hoofdstuk 20, in de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de dodenrijk gaf de doden die in haar waren. Dus de zee heeft kennelijk ook doden die daarin waren. En die werd geoordeeld. Dus doden in de zin van ze bestaan niet, is niet waar, anders kon ze niet geoordeeld worden. Maar doden wil zeggen, dat zijn dus bepaalde creaturen die geen contact met God hebben. Dat zijn al deze mensen dus. Wat heet? Welke bedoel je nou? Het zou kunnen, ja.
Want in 1 vers 18 staat, en die leeft en ik ben dood geweest, en zie ik ben levend in alle eeuwigheid en amen. Ik heb de sleutel van de hel en de dood.
Ja, ja. Die heeft hij niet. Hij bepaalt dus aan wie hij ze dus geeft. Maar het aparte is dat in ons gedeelte van de openbaring, is die vijfde engel die gebezuid heeft, die moet dus kennelijk die sleutel geven aan deze ster. Dus het aparte is dat dat in dit geval niet Jezus kan zijn dan. Dus die sleutels worden toch uitgereikt. En als voor een bepaalde tijd is het goed dat het gebeurt. Dus dit met toestemming, zeg maar, hoofdstuk 9. Ja. 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 Dus om even in hoofdstuk 9 toe te gaan. En ik zag dus een ster, dat is een engel. Engelen zijn sterren, zonen gods worden ze wel genoemd. Die al gevallen is uit de hemel op aarde, die is dus al een tijd lang onder de macht van Satan. Een van de directe generaals, zou je kunnen zeggen, van dat duisternisrijk. En die kreeg en werd gegeven de sleutel van de put van de afgrond. Apart is, het staat niet van de afgrond, maar van de put van de afgrond. En hij heeft die put van de afgrond geopend, nou en dan komt er weet ik wat voor toestanden uit. Goed, wat moeten wij onder die afgrond verstaan? Het aparte is dat de Bijbel eigenlijk één heenwijzing geeft. En wanneer ze dat doet, dan verwijst ze, althans in het Nieuwe Testament, met een Grieks woord, want het is in het Grieks. En verder wordt er niet over gepraat, omdat de Bijbel namelijk zich niet geweldig veel uitdrukken in hoe dat allemaal in die duisternis zit, maar het wordt wel even aangegeven. En wat is dat? Dat vinden we in 2 Petrus 2. In 2 Petrus 2, dan zien we staan in vers 4 en 5, moet ik even bijnemen, want dan weet je welke tijd dat is. En wanneer God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar die in de, let op wat er in het Grieks staat, geen hel, ook geen pool des vuurs, Tartarus, dat staat daar. Maar die in de Tartarus heeft geworpen. Dus Tartarus. Tartarus. Dat wordt de afgrond genoemd. Oké, dat staat eigenlijk gewoon Tartarus, want het is wel handig om. Het is wel waar dat de afgrond is, maar ik wil er toch even op ingaan. Tartarus is namelijk in de Griekse mythologie de plek waar de allerslechtsten terechtkomen. Die komen er ook nooit meer uit. Dat is een plek waar dan ze worden eerst, als ze in die onderwereld terechtkomen, worden ze door in de koning Minos worden ze geoordeeld. Dan worden ze veroordeeld. En dan komen ze terecht in de plaats waar, nou, waar je de meest verschrikkelijke dingen kunt voorstellen. En allemaal wraak wordt er gemaakt enzovoort. En de mens zit er allemaal te klagen en te janken enzovoort. En er wordt ook heel veel gepest. Je hebt daar, ik bedoel, dat is buiten de Bijbel zo, maar ik wil toch één voorbeeld niet onthouden, want ik vind het wel grappig. Er is dan een man die, nou ja, altijd aan de goden ontrouw was. Dus die wordt daar gestraft in die zin dat hij een hele groot rotsblok, een berg moet oprollen. En als hij die bijna boven heeft klaarstaan, zeg maar, dan heeft hij geen macht meer en valt dat ding weer naar beneden en moet hij weer naar beneden en moet hij het weer opnieuw oprollen. Dus dat is heen en weer gaan van boven naar beneden, zinloze bezigheid. om daarmee hem te pesten en te laten zien van, dat was eigenlijk vroeger ook altijd jouw bestaan, je deed zinloze dingen enzovoort. Anderen die hebzucht hadden, die werden op een andere manier gestraft. Maar goed, waar het om gaat is, dat woord Tartarus, de omschrijving is voor de plek waar de allerslechtsten in terechtkomen. En dat staat hier, die engelen zijn dus in de Tartarus geworpen. Dat zijn dus geesten. Engelen zijn immers, als ze de Heer trouw zijn, dienende geesten. Zijn ze niet, zijn ze ook geesten, maar dat dienen ze de Satan. Welke figuren zijn dat? Dat staat erbij, vers 5, en de oude wereld niet heeft gespaard. Maar Noach, de prediker der gerechtigheid, bewaart met zijn achttal. Dus die engelen van die tijd, wat was er dan mee? Wat deden ze dan? Dat vinden we in Judas. Dat is net voor Openbaring, Judas. Judas 6. Dit is maar één hoofdstuk van, dus van Judas vers 6. Gaat het ook om diezelfde oordelen van God. En er staat er, en de engelen die hun beginsel, dat wil zeggen hun oorspronkelijke positie en hun oorspronkelijke belichaming enzovoort, niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden, hun eigen lichaam eigenlijk, verlaten hebben, die heeft hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Ook hier staat er dus weer met banden, eeuwige banden, voor zolang als die eeuw dus duurt, zeg maar, die banden vastgehouden onder duisternis. In die Tartarus worden die geesten vastgehouden. Welke zijn dat? Dat zijn die zonen gods bij de tijd van Noach, die tot de dochteren der mensen ingingen. En dus reuzen voortbrachten. Dat is een voorwereld geweest die ertoe moest leiden dat engelen die niet een menselijke gedaante kunnen, of wel kunnen, maar niet mogen aannemen, dat is verboden. Maar deze engelen die trouw waren aan de Satan, dus al gevallen engelen, die kregen van de Satan een opdracht om dat wel te doen. Wat is daar nou het voordeel van? Als je dan vervolgens een mensheid creëert waarbij er reuzen zijn, die kunnen niet meer voortplanten. En dan zou je dus krijgen dat de mensheid langzaam maar zeker zo door reuzen wordt, ja, wordt overweldigd. Ja, dat die mensheid niks anders meer doet dan alleen maar nou, leven voor zichzelf. En daarmee zou de mensheid uitgegroeid zijn. Daarmee zou dus ook elke vorm van weerstand tegen de Satan dan weg zijn. En dat is ook zijn bedoeling geweest. Dus die engelen hebben hun positie verlaten en zijn als mens, hebben zich in een menselijke gedaante gehuld. En daarmee zijn ze hun positie ontrouw geweest. En als een engel dat meestal doet, als een engel dat doet, dan is het meteen afgelopen.
Abraham heeft ook
wel
engel.
Ja, het is gezien. Maar dat is een ander verhaal.
Maar hij had ook in mensen
gedaan. Nee. De heer die kan alleen en kan ook in een menselijke gedaante komen. Maar dat is ook alleen aan hem voorbehouden. En dat mogen dus de andere engelen, die mogen dat niet doen. Tenzij hij dus in opdracht van God handelt. Maar dan nog is het vaak zo dat hij als engel komt. Of zo wordt dan ook gezegd. Maar Satan die mag dat niet. Dus mag je alleen als het de bedoeling van God is dat het dus een verschijning is of hoe dan ook. Maar dan verschijnen ze nog niet in menselijke gedaante. Dat doen zij wel. Ze gaan dus als mensen en ze creëren daarmee dus reuzen. Figuren die dus boven de rest uitstijgen. Die dus meteen controle over iedereen houden. Nou, deze figuren die zitten dus opgesloten in die put van de afgrond. En die zitten daar voor, eeuwig staat er dan, maar eeuwig heeft te maken met zolang de eeuw, zolang de invloedssfeer die God bedoelt, heerst. Het is een eeuwig gebod, wordt er gezegd in het Oude Testament. En het gebod is vervuld in Christus. Dus betekent dat het gebod daarin voor God gedurende die eeuw, gedurende die sfeer, gedurende die tijd wel degelijk functioneert. Wel, even terug naar Openbaring. Dan zien we dus dat daar sprake is van engelen, Tartarus. Hier wordt gesproken over de put van de afgrond. En die wordt geopend. En het is logisch, dan zijn daar dus een aantal engelen die niks anders gedaan hebben dan ontrouw aan de mensheid. We kunnen nooit verder gaan dan dat. Maar ik heb sterk de indruk dat, omdat het gaat om abyssos, dat we zeggen de afgrond, en omdat het gaat om de zee, over de afgrond ook in Genesis 1 vers 2, dat er meer aan de hand is. Dat het betekent dat Satan, toen God de hemel en de aarde gemaakt heeft, Genesis 1 vers 1, in die voorwereld, de vroegste wereld, dat Satan op een gegeven moment zijn engelen, een aantal engelen, opdracht heeft gegeven om die mensheid die er toen was, voor Adam en Eva, om die helemaal tegen God in te stellen. Dat is ook gebeurd. Er is een enorme, er moet een enorm grote en geniale wereld zijn geweest. Want anders staat er niet in Prediker, als iemand denkt, dit is nieuw, het is voor hem al geweest. Dus ja, dat is weliswaar allemaal vernietigd, maar het neemt niet weg dat de mensen die nu denken dat ze echt geniaal zijn, dat ze eigenlijk ontzettend dom zijn omdat ze niet weten dat er voor die tijd al een genialiteit is geweest die ze weer gaan niet kenden. Die wereld is compleet vernietigd door God, omdat hij door de Satan totaal leeggemaakt was. Helemaal onbruikbaar voor het doel waar God de wereld dus voor heeft geschapen. Dus vandaar dat ook die engelen die dat hebben uitgevoerd net zo goed in een straf hebben gezeten als die engelen die ook hun oorsprong ontrouw werden in de tijd van Noach. En later heeft nog een keer een engel dat geprobeerd, bijvoorbeeld bij de Filistijnen. En dan wordt hij dus ook een kopje kleiner gemaakt door de geliefde, door David. Wel, dat vindt daar allemaal plaats. Dus als die rotzooi die daar dus zit, zeg maar, die niks anders weet dan alleen maar chaos maken, dat die eruit gehaald moet worden. En vervolgens die mensheid die niet aan God trouw is, moet gaan bestraffen, moet gaan pijnigen. Nou, dat moet voor de Satan een ramp zijn. Dat wordt niet zo gesteld, maar ik kan me niet voorstellen. Als Jezus ergens zegt tegen de farizeeën die zeggen, ja, u doet die machten door Satan. Nou, zegt de Heer dan, Satan die zal niet tegen zichzelf strijden, want hij zal proberen zijn koninkrijk natuurlijk niet in een splitsing te krijgen. Nu moet hij het. Nu moet hij het, moet hij de mensheid die onder zijn macht is, waar hij dus aanbeden wordt, zeg maar, in die tijd, die moet hij notabene gaan pijnigen. Nou, dat is voor hem wel een hele grote rampzalige toestand. En dat zien we hier dan ook gebeuren. Hoofdstuk 9. Die put van de afgrond wordt geopend. En het eerste wat er gebeurt is dat er rook omhoog komt uit die put. En dat is een rookas van een grote oven. Andere handschriften die minstens zo belangrijk zijn als een brandende oven. Oven die brandt. Nou ja, het eerste wat je rook krijgt is dat je niet meer kunt zien. Je krijgt brandende ogen als je in die rook ziet. De tweede vorm is dat de adem je bijna ontnomen wordt. En derde is dat je eigenlijk niks meer om je heen kunt zien. En dat blijkt dus ook. En de zon en de lucht is verduisterd door de rook van die put. De rook die uit die put komt. Let op dat hier staat de put van de afgrond. De nadruk wordt dus op die put gelegd en niet op de afgrond. Hoewel het daar is. Daar vandaan komt. Goed, er komt eerst rook op. En dat is merkwaardig, want uit die dikke rook komt vervolgens tevoorschijn een categorie sprinkhanen op de aarde. En hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen de aarde macht hebben. Nou, we hebben al gezien dat die sprinkhanen dus eigenlijk niet letterlijk sprinkhanen kunnen zijn. Nou, we gaan eens even zien wat we daarvan kunnen opzoeken. Nahum 3, vers 17. Ja, dat zou je ook niet vinden voor sprinkhanen. Nahum. Oeh. Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum. Habakuk. Kleine profeten. Ik noemde Nahum 3, vers 17. Daar staat, uw gekroonden, uw machtigen, dus mensen die dus een hoge positie hebben, zijn als sprinkhanen. En uw krijgsoversten, dus de machthebbers van de soldaten, zijn als grote kikvorsen, kevers. Die komen we in het volgende hoofdstuk weer tegen, kikvorsen. Die zich in de heiningmuren legeren in de koude der dagen. Enzovoort. Wat hier dus staat is dat sprinkhanen onder andere een voorbeeld zijn van grote machthebbers. Nou, schorpioenen, dat zoek ik ook even op, in Ezechiël 2, vers 6. Iets terug. Dan zijn hier meer Ezechiël. Ezechiël 2, vers 6. gaat hij over de zonen Israëls. Dat wil zeggen over hen die ooit trouw waren aan God, maar nu ontrouw geworden zijn. En dan staat in vers 6, en gij mensenkind, wordt tegen Ezechiël gezegd, vrees niet voor hen en vrees niet voor hun woorden. Hoewel wederwillig, dus opstandig, en doornen bij u zijn, en gij bij schorpioenen woont, vrees voor hun woorden niet, en ontzet u niet voor hun aangezicht, want zij zijn een weerspannig huis. Dat is dus een groep personen, laat ik maar zo zeggen, die trouw waren aan God, maar ontrouw geworden zijn. Engelen uiteraard, geesten. Dus die sprinkhanen, en daaronder schorpioenen, want die worden later nog verder genoemd, vanwege hun functie. Dat zijn dus machthebbers geweest, geestelijke machthebbers, die gevangen gezet zijn. Ik ben ervan overtuigd dat het dus met geesten, met gevallen engelen te maken moet hebben. Die nu naar boven gehaald worden. Notabene, ze zijn tot voor jaar en dag zijn ze daar bewaard onder die duisternis. En mochten er niet uitkomen tot het moment waarop God ze gebruikt. En het allerafschuwelijkste, dat moet voor de Satan iets verschrikkelijks zijn, dat hij dus in opdracht van God uitgehaald worden om zijn eigen rijk, nou ja, te gaan ondergraven. Dat zullen we zien. En uit die rook kwamen de sprinkhanen op de aarde, hoofdstuk 9 weer, 3. En hun werd macht gegeven aan die sprinkhanen, dus aan die hogere geestelijke wezens. Zoals schorpioenen der aarde macht hebben. En schorpioenen hebben we dus zien, dat heeft te maken met goddelozen. Mensen die dus God niet centraal stellen. En ook daarin gaat het dus om geestelijke machten. Sprinkhanen en schorpioenen. Sprinkhanen die komen verder, schorpioenen, dus die hebben een iets hogere macht kennelijk. En om duidelijk te maken dat het niet letterlijke sprinkhanen zijn, staat dat hier. En hun werd gezegd dat ze het gras der aarde niet zouden beschadigen. En ook niet groen. Groente maak ik hiervan, mag ook voor mij hoor, maar het gaat eigenlijk om alle groen buiten het gras. Dus nou zeg maar struiken en bloemen en histers en weet ik veel wat allemaal. En nog enige boom. Je ziet dat het van laag naar hoog toe gaat. Hè? Eerst gras, dan wordt het groen en dan wordt het een boom. Dan alleen de mensen die het zegel van God aan hun voorhoofd niet hebben. Het zegel van God aan hun voorhoofd niet hebben. Wie hebben het zegel van God aan hun voorhoofd dan wel? Ja, hoofdstuk 7, vers 3. Daar heb je weer zoiets, dat zit apart. Beschadigt de aarde niet, staat hij direct aan het begin van die 33 jaar. Het land niet. Nog de zee, nog de bomen. Totdat wij de dienstknechten van onze God zullen hebben verzegeld aan hun voorhoofden. En dat zijn die 144.000. Dus, nu zitten wij midden in die 33 jaar. Die 144.000 zijn al lang uitgewaaierd. Die zijn met de boodschap bezig. En nu worden diegenen, omdat die verzegeld zijn aan hun voorhoofd, zijn dat nu de enigen die kennelijk niet onder de oordelen komen. Alleen diegenen die dus het zegel van God niet aan hun voorhoofd hebben, staat hier. Wat wordt, behalve dan deze 144.000, die hebben het zegel van God namelijk wel aan hun voorhoofd, wordt nog meer gespaard?
Die tegenbeestelingen
misschien? Nee. Ja, dat zijn die mensen die dus aan de kant van de Satan staan. Hè? Dat wil zeggen, die mensen die het zegel aan hun voorhoofd niet hebben van God, dat zijn dus de mensen van de troon van de Satan. En de mensheid in het algemeen, die dus ongetwijfeld het teken van de Satan aan hun voorhoofd hebben. Maar toch zijn er nog meer dan die 144.000. Wel even verder. Gras. Groen. Boom. Ook die worden namelijk niet beschadigd. En daar zit dus, behalve een letterlijke betekenis, ongetwijfeld, zit er een veel diepere betekenis in. Want, wat is gras? Ja, alle vlees, ja. Alle vlees is als gras. En die kan maar niet ophouden, die wil maar doorgaan, heb ik het idee. Ja, alle vlees is gras. 1 Petrus 1 vers 24, daar laat ik maar even op. Alle vlees is gras. Vlees, dus mensen. Mensen. 1 Petrus 1 vers 24. Ik zoek het niet op, maar ik citeer het even. 1 Petrus 1 vers 24. Alle vlees is gras. Goed. Maar er staat bij het gras der aarde. Hoe zat dat ook weer met die aarde? Je kunt zeggen het gras der aarde. Je kunt ook zeggen het gras van het land. En dan komen we wel tot ander. Het vlees van het land. Israëlieten. Dat zou een mogelijkheid zijn. Je zou kunnen zeggen mensen die de boodschap van de Heer Jezus hebben aangenomen. Maar nog in het begin zijn. Gras. Heb je een ontwikkeling, dan word je groter. Dan kunnen het heesters worden of iets dergelijks meer. Dan kom je terecht bij het groen. Psalm 92 vers 15. Psalm 92 vers 15. Vers 14 neem ik er even bij. Oh, 13 kan ook. Dat is wel aardig. Wat leuk dat die er allemaal bij staan. De rechtvaardige, Psalm 32 vers 13, zal groeien als een palmboom. Daar hebben we de boom meteen. De rechtvaardige dus. Hij zal wassen. Groeien, uiteraard. Als een cederboom, een ander soort boom, op de Libanon. Dat wil zeggen, een positie dicht bij God, even vrijgezegd. Die in het huis des Heren geplant zijn, die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven van onze God. En in de grijze ouderdom zullen zij nog vrucht dragen, zij zullen vet en groen zijn. Hetzelfde woord, niet groente, want dan zijn ze weer voor opeten. Maar vet wil zeggen, vet en groente wil nog niet direct zeggen dat het een vetplant is, maar het betekent wel dat daarin dus de vorm van ouderdom niet meer speelt in het leven Gods. En daar zit het woord groen dus ook in een groei en ontwikkeling. Dus je ziet dat van gras en groen naar boom, dat een ontwikkeling is in het geloofsleven. En dus is de omschrijving van het gras en het groen en boom niks anders dan dat hier dus sprake is in het verborgen van een aantal gelovigen. Hoe komen die gelovig? Nee? Nee, het gaat hier niet om Israël. Het gaat hier eigenlijk al om de wereld.
Door die
144.000. Dit zijn dus, in het hele verborgen is je gezegd dat ze af moeten blijven van al die mensen die dus in een groei en een geestelijke ontwikkeling zijn. En ook uiteraard, van die 144.000 worden hier genoemd, maar het is duidelijk dat als ze dus niet, dat alleen maar de mensen die het teken van God niet hebben, wat dus tussen haakjes inhoudt, dat dus het gras in het groen in die bomen, op een gegeven moment kennelijk mensen zijn, die geplant zijn in het huis des Heren, wedergeboren zijn, dus in die tijd van de grote verdrukking, en die kennelijk op de een of andere manier wel het teken van God hebben. Maar in ieder geval niet van de Satan. Dus geen teken van het beest hebben. En dus daarin, in die zin, dus wel degelijk als gelovig gezien worden, want gras, dat is datgene wat gezaaid is, en wat dus groen wordt, wat opkomt, en die groeiende ontwikkeling gaat dus door. Nou, dat is dus, je zou dus kunnen zeggen, dat is eigenlijk het soort van christenheid in die verborgen christenheid, die natuurlijk ook nergens anders plek krijgt. En die verborgen christenheid zie je dan eigenlijk in het verborgen terug, maar wordt hier gezegd, daar blijf je vanaf. Daar blijf je vanaf en er gebeurt dus inderdaad ook niks mee. Ik geloof dat dat de feitelijke bedoeling is van deze tekst. Los daarvan is het apart dat er tegenwoordig zo ongelooflijk veel films uitkomen met inval vanuit het heelal. Met de meest merkwaardige toestanden die je dus denken kunt. Er komen ook hele hordes rotzooi komt vanuit de aarde zomaar in één keer op. En er is jeugd bij ons op school die daar gewoon echt, dat noemen ze horror, maar die daar gewoon bij leeft. Dat vinden ze prachtig. He, dus hoe onbegrijpelijker, hoe mooier. En een wereld die kennelijk in een spelende vorm al meegedeeld wordt aan een heel aantal mensen, die dat natuurlijk niet serieus nemen. Het is gewoon spel, immers. Totdat er ooit misschien ergens een herkenning gaat plaatsvinden. Nou, hoe dan ook. Wat hier gebeurt is wel degelijk dat er een soort van strijd komt waarbij de mensen dood zouden willen gaan en het lukt hun niet. Er komt een soort van duisternis over de wereld waarbij niet de normale zichtbare dingen worden aangepakt, maar de mensen. Normaal zou je denken dat dat een verschijning is, een gebeurtenis waarbij de mensen dus dood zouden gaan. Maar dat gebeurt hier niet, 5 maanden lang niet. Daarna wel, maar daarvoor niet. 5 maanden lang, op die mensen zullen niks anders dan pijn hebben. 5 maanden lang. Wat voor instrumentarium heeft de mensheid, zou je kunnen zeggen, waardoor er dus dingen kunnen gebeuren, waardoor dus de ecologie behouden blijft. Maar alles wat er omheen is, zelfs gebouwen zullen behouden blijven. Maar met mensen kan er van alles in gebeuren. Ja, dat neutronenbom, dat is dus een vorm van straling, waarbij dus mensen, inderdaad erg aangepakt worden. En het aparte is dat hier dus kennelijk, tenminste ik ga ervan uit dat zoiets inderdaad in ieder geval mogelijk is, ook zal gebeuren, dat dus kennelijk de mensen allemaal daar dus te maken mee krijgen. Behalve degene die van God zijn. Dat is, dan loop je ook wel in de gaten hoor. Word je dan ooit verborgen leven, dat kun je dan ook wel schudden. Want dat ziet ook iedereen dan in een keer. Oh, heb jij dat niet? Oh, dat zal mij al wel wat aan de hand wezen. Maar ze hebben te veel pijn om zich daar nu mee bezig te houden. Dus 5 maanden lang loop je er nog betrekkelijk rustig, denk ik dan, rond. Maar je bent wel gesignaleerd. Dus nog, alleen de mensen die dus het zegel God aan de voorhoofd niet hebben. En hun werd gegeven dat ze niet dat ze hen zouden doden, dat zouden ze kunnen namelijk, maar dat ze door hen zouden worden gepijnigd, 5 maanden lang. En hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen, wanneer die een mens heeft gestoken. En in die dagen, die schorpioenen, komen we zo nog op terug, in die dagen zullen de mensen de dood zoeken. Dan ben je er erg aan toe. Als ze zeggen van, ik wil hier niet meer leven, dit kan ik niet aan. En ze zullen het niet kunnen. Ze zullen dus die pijn van die 5 maanden volledig moeten dragen. En ze zullen begeren, wensen, verlangen om te sterven en de dood zal van hen vluchten. Dat is ook een medisch wonder, dat het dus niet lukt. Dat wil zeggen, daar moet de medische wereld ook met stomme verbazing staan kijken, want dit is medisch natuurlijk niet mogelijk. Dit is een wonder, zeg maar. Dit is medisch niet mogelijk dat een complete mensheid, inclusief weet ik voor hoeveel artsen de goede niet nagesproken uiteraard, ik bedoel de geestelijk goede dan, niet de nagesproken, dat die allemaal met hetzelfde verschijnsel te maken krijgen. En niet de geloven. Waar doet dat aan terugdenken uit het Oude Testament? Bij een van de plagen van Egypte, ja. Een van de plagen van Egypte, dat is het volk Israël. Dat zat er in Roos, die had er geen last van die zweren en de rest wel. Dus het is apart dat daar allerlei situaties zich voordoen waarbij het ene volk wel, het andere volk het niet heeft. Nou goed, ik ga even door met dit hoofdstuk vers 7. De gedaanten, het woord wat voor staat is, wat rijk op gelijkt, van de sprinkhanen. Nu worden die sprinkhanen worden dus, en die schorpioenen worden nog speciaal genoemd. En de gedaanten van de sprinkhanen waren aan paarden gelijk, tot de oorlog bereid. Een paard is, we krijgen straks te maken met wagens, paarden en wagens, dat zijn dus de tanks van die tijd, die tot oorlog bereid zijn en op hun hoofden waren als kronen van goud, staat er gewoon, gouden kronen. Als, dat zijn, er is geen goud, maar het blonk als goud, kennelijk in de zon. Dus op die paarden waren dus kennelijk kronen. Daar zat dus boven een in ieder geval een geschutskoepel, of hoe je het ook maar noemen wilt. Maar daarboven zat in ieder geval wat dus blonk, alsof het goudachtig was. En hun aangezicht, dus de gedaanten zoals ze eruit zagen, waren sprinkhanen. En hun aangezichten als aangezichten van mensen. Dus je kunt het interpreteren als dat het te maken moet hebben met, met aanvalswapens zoals men die tegenwoordig heeft. Dat zou kunnen, ik durf het niet met zekerheid te zeggen, want het gaat dus ook om machthebbers, personen die er zo uitzien. Ik weet ook niet wat er allemaal uit die duisternis voortkomt, dat er zo verschrikkelijk uitziet. Maar ik sluit niet uit dat het kan, als het tot de oorlog bereid is, op hun hoofden waren kronen van goud en hun aangezicht als aangezicht van mensen, want je zou dus gezichten van die mensen in die, als het al helikopters zijn, speciaal uitgerust uiteraard, daar kun je ook de gezichten van mensen in zien. Dus het kan op zich. Zou je dat, die mogelijkheid sluit je in ieder geval niet uit. Maar dan krijg je nog. Ja.
Is het niet. Klinkt niet. Waarschijnlijk dat ze helikopters in die. Ja,
Nee, dat komt eruit. Dat komt eruit. Hè? Dus uit die duisternis. Kijk, als de duisternis over het hele rijk is, dan komen uit die duisternis komen die sprinkhanen tevoorschijn. Dat wil zeggen, dat zijn die machthebbers. En die machthebbers zullen ongetwijfeld op de een of andere wijze methodes moeten vinden om, ja, om die mensheid, zeg maar, deze straf te doen ondergaan. Dat moeten ze wel. En als dat dan materiaal is, voorhanden is in deze wereld om een dergelijke straf uit te voeren, dan zal het ongetwijfeld daardoor gebeuren. Ik geloof niet dat die, als dat letterlijk helikopters zijn, dat die letterlijk uit die duisternis komen. Dat geloof ik niet. Maar ik geloof dat uit die rook komen ze tevoorschijn. Dus als ze uit die rook tevoorschijn komen, dat betekent dat uit die duisternis dat spul in één keer aan komt zetten. Dat kun je dan zien, dus kennelijk verdwijnt die duisternis op de een of andere manier ook weer. Anders kun je het niet zien, immers. Maar goed, we gaan even door, want het merkwaardige is, als je dat werkelijk zo zou zien, dan krijg je wel te maken met deze merkwaardige van vers 8. En zij, die sprinkhanen kennelijk, had een haar als van vrouwen. Zoveel helikopters heb ik nog niet gezien die ook nog met haar van vrouwen rondlopen daar. Of je moeder zijn, het zijn allemaal vrouwen, maar dat vind ik een beetje te gek worden. Het haar van vrouwen is lang haar in de Bijbelse gedachtegang. En dus betekent dat dat het lange haar is gegeven als macht. Dat wil zeggen, als een soort van autoriteit. Dus lang haar, denk maar even aan Simpson, is symboliserend voor macht. Voor een geweldige macht wat je dus hebt. En vrouwen hebben dus lang haar, hadden dat in het verleden ook altijd. En soms nog. En dat geeft dus aan dat het iets te maken heeft met macht, met positie. En hun tanden... Tanden waren als die van leeuwen. Waar is een leeuw ook alweer in beeld van? Ja, van welk rijk? Van Babel. Hè? Van Babel is Babel. Leeuw heb je dan, en dan heb je beer enzovoort. Dus hè, die verschillende koninkrijken. Dus hun tanden waren als die van leeuwen. Tanden in de Bijbel, het woord zien. En Shinim hebben iets te maken met, hoe zeg, met fijngevoeligheid. Nee, het heeft iets te maken met een oordeel. Hè? Dus alles, tanden maken ook alles tot één, zo wordt het vaak genoemd. Alles wat er hard is, wordt vermalen. Tanden hebben dus iets te maken met vermalen. En zoals men in, vroeger al in Irak, of liever nog in Babel... Alles vermaalde wat niet deed wat Nebukadnezar en anderen wilden, zo doen deze dat ook. Dus die tanden, dat wat met vermalen te maken heeft, die waren als van leeuwen. Zoals dat dus in de tijd bij het koninkrijk van Irak het geval is. En dan gaan we naar door. En ze had een borstwapenen, dus als een soort van bescherming, als een ijzeren borstwapenen. En ijzer is een beeld van?
Hardheid.
Ja, hardheid, maar er is nog een ander. Welk rijk? Het Romeinse Rijk, ja. He, denken wij, leeuwen, dan heb je een beer, dan heb je de dieren die gaan dus in verdere vorm naar beneden gewoon. Dan uiteindelijk heb je ook nog de geitenbok en dan vervolgens komt het vierde dier wat niet speciaal genoemd wordt. En je hebt dus ook het hoofd, Nebukadnezar, je bent goud. Dan heb je zilver, komt naar je koninkrijk van Mede en Perzen. Dan komt het koninkrijk van Griekenland, dat is brons. En dan komt ijzer, het Romeinse Rijk. Dus ijzer wordt hier weer genoemd als het Romeinse Rijk. Dus betekent het dat zij de bescherming hebben van aan de ene kant Irak met hun vernietiging, aan de andere kant, of Babel zeg maar, en aan de andere kant ook de bescherming hebben van het Romeinse Rijk, hoe je het ook noemen wilt. En het geluid, staat er letterlijk, van hun vleugelen, was als het geluid van wagens. Want hij moet het vergelijken met de situatie van zijn tijd. Want hij kent dit natuurlijk helemaal niet. Hij ziet dat visionair. Wanneer vele paarden naar de oorlog staat te letterlijk lopen, rennen. Dus de wagens met die paarden, en dat is apart, die gedaante van de sprinkhanen waren als paarden, staat er in vers 7. En vervolgens is het geluid wat zij voortbrengen van hun vleugelen als geluid van die wagens waar de paarden dus voorlopen. Met andere gevolgen, het is dus in ieder geval een agressief soort. Dat kun je eruit opmaken, een agressief soort. En die zich in ieder geval voordoen op de manier zoals een sprinkhaan dat ook doet, namelijk die de mensen op een of andere manier pijn doet. Sprinkhanen, die kunnen in een massa, in één keer, zo komen als die... Ik heb wel eens een keer voor tv een sprinkhanenplaag gezien. Dat is ongelooflijk. Dan wordt alles donker wat eronder zit. En al die sprinkhanen met miljoenen tegelijk vallen ze dan op een oogst. En binnen de kortst mogelijke tijd is dat allemaal kaal gevreten. Ergens in de kleine profeten wordt ook op een gegeven moment gezegd. Hè, dat wat dus de sprinkhaan nog heeft overgelaten, wordt weer aan de kever overgelaten enzovoort. Dus er is eigenlijk, alles wordt daar kapot gemaakt. Dus als zij, als sprinkhanen zijn die terechtkomen en daar dus voor, met wat voor materiaal dan ook op de mensheid afgaan. En 5 maand de ecologie redden, maar de mensheid moeten pijnigen. Dan is dat niet niks. En ze hadden vers 10 staarten aan. En ze hadden staarten aan schorpioenen gelijk. Staarten die schorpioenen hebben. En angels staat er letterlijk. De zin is iets anders. En angels. Al schorpioenen gelijk. Voor en achterkant dus. En in hun staarten hebben ze macht de mensen schade toe te brengen, 5 maanden. Dan heb je het nog eens een keer weer. Het wordt dus 2 keer verteld, omdat een zaak op 2 zaken vaststaat. Hè? Dus 2 keer wordt verteld. Nu wordt gezegd dat dus die macht om de schade toe te brengen, dat moeten ze doen, dat zit dus kennelijk in die staarten. En ze hadden over zich tot koning de engel van de afgrond. Dat woord is abyssos. Er is dus een vorst over dat geheel in de sferie van de serie van de Satan. Er is een vorst over dat gebied, er is een vorst over dat gebied. En er is dus ook kennelijk in de situatie van de Satan een vorst die daar dus, die daar dus de macht over heeft. En die dat voor een moment krijgt. God geeft die gelegenheid, maar niet natuurlijk om zijn mensen schade te doen. Dat deed hij altijd daarvoor. Het is nu andersom. Nu moet de mensheid zelf, die achter deze geestelijke machten aanliep, die wordt er nu zelf door gepijnigd, op wat voor manier dan ook. En zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, of Avad is vernietigen, hij die vernietigt. En datzelfde woord is Apollyon. In het Grieks had het de naam Apollyon. Met andere woorden, het gaat over Jood en Griek. Het gaat niet alleen maar over die en die en die andere niet. Als het een Jood is, of een Israëliet voor mijn part, die de Heer niet trouw is, maar het beest achterna gaat, of als het een niet-Jood is, een Griek, zeg maar, wie dan ook verder, die God niet trouwens, die krijgen allemaal daarmee te maken. Vandaar ook dat hij zowel in het Hebreeuws als in het Grieks die naam krijgt. Dit moet een verschrikkelijke ramp zijn. Dit is niet zijn weerga, niet te denken. Die 5 maanden lang dat een complete mensheid, op uitzonderingen na natuurlijk, daarmee te maken krijgt. Als ik daarin de combinatie trek met hoofdstuk 16, hoofdstuk 16, het vijfde, de vijfde viool. Het is het eerste W. Over het rijk van de Satan. Dus over al diegenen die in dat web gevangen zitten. Zitten we in Openbaring 16, vers 10 en 11. En de vijfde engel gooit zijn viool uit over de troon van het beest. En zijn rijk is verduisterd geworden, dat hadden we al gezien. Hè? Die rook uit de put van die afgrond, die verduisterde het hele rijk. Nou, die duisternis kwam ook voor in die plagen van Egypte. Maar het volk had licht, uiteraard, ook hier. Dus daar is alleen maar duisternis. En daar krijgen ze dus ook mee te maken. En zij kauwden hun tongen van pijn. Dus dat betekent dat het zo verschrikkelijk moet zijn, die pijn, waar ze niet van kunnen sterven, enzovoort, hoewel ze het graag willen. En wat kan de Satan alleen maar doen? Die heeft beweerd dat het God niet bestond, gaat nu een keer God de schuld geven. Want dat is natuurlijk handig, hè? Als je het van jezelf afschuift en gewoon zegt van, nou, dit heeft te maken met God, die doet dat en zo. Nou, dan worden dus mensen alleen nog maar feller. Want hun aardige leven gaat er weer eens een keer aan. En zij lasterden de God des hemels. Let op, dat staat hier, de God des hemels. Want Satan doet zich op dat moment voor als God. En hij zegt, er is geen hoger dan ik. Terwijl hij het aan de andere kant wel weer noemt. En ze lasterden de God des hemels. Vanwege hun pijn en vanwege hun zweren. Dus kennelijk komen hier allerlei zaken uit naar voren die mensen dus enorme pijn doen. En zij, en dat is het trieste in de hele gang van zaken, de bedoeling is dat de mens dus denkt, ben ik nu God? Aan wie kant sta ik nu? Waarom gebeurt dit? Zodat de mens aan het denken gezet wordt. Nee hoor, en ze bekeerden zich niet van hun werken. Dat wil zeggen, ze bekeerden zich niet tot God en ze gaven niet toe dat zij zelf God zijn enzovoort. En dat is eigenlijk een hele trieste constatering. Als je moet zien dat daar in die tijd, als dat komt met al die oordelen, en die moet dan constateren aan het eind al, bij die violen, dat men zich niet bekeert, dat men niet ter harte neemt waarom deze dingen gebeuren. En wat de reden daarvan is en waarom dit dan ook plaatsvindt, waarom deze grote oordeel, dit grote oordeel over het Rijk, over de mensheid, zeg maar, als zodanig wordt uitgegoten, nou, dat is dus onvoorstelbaar. Ik denk ook dat overigens deze 144.000 al wel overal zitten. En overal zullen ook kleine, hele kleine vermoedelijk, groepjes zijn van mensen die bekeerd zijn. Die zichzelf aan God hebben overgegeven. Of die, als ze al een teken van de beest hadden, hun hand inderdaad hebben afgehakt op een of andere manier. Of dat nooit hebben gedaan. En zich gewoon aan de Heer hebben toevertrouwd, in wat voor zin dan ook. Dus overal is mogelijkheid, ook voor deze mensen, om uiteindelijk tot geloof te komen. En om los te komen van deze situaties. Maar de conclusie is hier kennelijk dat ze dat niet doen. Ja, ze verharden zich. Ja. Het is dezelfde situatie. Je ziet dat die plagen, een aantal van deze plagen corresponderen ook weer met die van de farao inderdaad. Ja. Er komen er nog meer die ook in dezelfde situatie zijn. Als je iets verderop ziet staan en dan heb je vers 14 bijvoorbeeld. Dat is dan het volgende. Dan komen er dus kikvorsen. Vorsen gelijk, dat hebben we ook al gezien. Maar ook machthebbers en dat zijn de geesten van demonen die tekenen doen. Die uitgaan naar de koningen van de hele wereld. En dan is de bedoeling dat dus alles, want Jezus die gaat zijn koninkrijk steeds meer vestigen. Daar komen we de volgende keer ook wel op met die 144.000 en wat er gebeuren gaat. Want de Heer is ondertussen wel in Israël bezig met opbouw. Afbraak van de rotzooi die er was in de opbouw, daar kunnen ze niks meer aan doen. Dus wat gaat er gebeuren? Op een gegeven moment gaat de Satan proberen de hele mensheid, alle legers te verzamelen en om op te trekken naar Jeruzalem, om daar de Heer uiteindelijk met zijn volk, nou ja, te vernietigen, te proberen om alles tot stand te brengen, om daar dus uiteindelijk het zogenaamde Harmageddon tot stand te brengen. Dat wil zeggen, de veel besproken strijd die er in de toekomst gaat plaatsvinden. Maar goed, daarover zullen we het volgende keer hebben. Dit is wel echt, moet ik zeggen, dit is niet kinderachtig. Deze dingen die gebeuren. Ja.
Die vijf maanden, dat is, moet je zeggen, dat is 5 maanden?
Ja, ik ga er maar gewoon vanuit, ja. Ja. Ik denk dat als er al sprake is van 5, dan betekent dat dus ook iets van, 5 is in de Bijbel eigenlijk het licht van God. De 5e letter is een huis waarbij dus naar boven toe een opening is om naar God te kunnen gaan. Zoals Daniel bijvoorbeeld ook boven naar God bad en dat zag men dus ook. Het venster was open. Dat venster wat open is, is hetzelfde gedachte eigenlijk als het begrip 5. 5 heeft in de Bijbel te maken met genade. Heeft men de genade afgewezen, dan krijg je met 5 te maken in de negatieve zin. Namelijk dat je dus gedurende die tijd van de genade die er dus is voor iedereen, dat je hetzelfde krijgt, dat je dus de straf krijgt voor deze gang van zaken. Een voorbeeld is bijvoorbeeld David. David, die zocht stenen om uiteindelijk om Goliath te verslaan. En hij zocht stenen en hij zocht ze uit en op een gegeven moment had hij de 5 en hij pakte die 5e. Dan zul je zeggen, van, wat is dat nou interessant om te weten dat hij die 5 pakt? Hij sloeg hem toch dood of hij gooide hem mee en toch dood? Nee, dat wordt in de Bijbel specifiek genoemd. Omdat dat namelijk voorspellend is voor het werk van God. In de 5e huishouding wordt de Satan verslagen. Dat wil zeggen dat de genade van God om los te komen uit de macht van de Satan en te komen in het leven van God, in de zogenaamde 5e bedeling of de 5e huishouding tot stand, de tijd waarin wij nu leven, het resultaat van de verlossing van de Heer Jezus Christus. En die 5e steen, de steen die dus Goliath doodt, is een type van de Heer Jezus Christus. Hij, de steen des aanstoots, zo kun je het ook vervolgens noemen. Daarom is die 5e ook zo belangrijk. Die zal, historisch gezien zal het zo wezen dat dat de meest gladde steen was. Dat hij dus een paar uit die beek haalde. En dat hij dacht van, nou, welke is nou de beste? Nou, pak ik die maar. En dat is dan, zegt de Bijbel, de 5e steen. Omdat juist het vijfde, dat geeft weer iets aan voor een toekomende tijd, hè? Anders niet. Nou, en dan denk ik, als het gaat om 5 maanden, nou, dan zou ik me kunnen voorstellen dat daar waar 5 in de Bijbel gebruikt wordt voor genade, zullen mensen die dus de genade afgewezen hebben gedurende een periode van 5 maanden, nou ja, daarin gestraft worden. Ik zou geen andere verklaring ervoor kunnen vinden, namelijk. Ik zou niet weten. Afgezien van het feit dat dit ook uiteraard letterlijk gebeurt. Maar goed, je kunt dan maar beter gewoon gras wezen, of groen, of een boom, want dan ontkom je eraan natuurlijk. En dat betekent dus dat ieder die dus geestelijk wedergeboren is en die dus groeit in de ontwikkeling naar uiteindelijk een boom toe, dat die niet beschadigd worden. Die mogen dus niet, er mag niet aangepakt worden in wat voor zin dan ook. En letterlijk zal er dus ongetwijfeld ook iets gebeuren waardoor niet de ecologie wordt aangepakt, maar wel de mens. Nou ja, dat zullen wij dan, neem ik aan, van boven hopelijk ooit wel zien. Wat?
Ik zeg Psalm 1.
Ja, Psalm 1, dat is die boom. Ik heb er inderdaad ook bij staan. Ik wil mee afsluiten, is goed. Het is een prachtige. Ja, dat geeft het eigenlijk een beetje aan. Er staat nog veel meer in dan dat, maar als we Psalm 1 lezen, dan lees je hierin. Geluk gewenst is, dat wel gelukzalig wil zijn, geluk gewenst, gefeliciteerd. Want dan zit je goed hier. Is de man die niet wandelt overeenkomstig de visie van godlozen. En die staat op de weg van zondaren. En die niet zit in het gestoelte van spotters. Het wordt steeds erger. Het begint met wandelen. En dan gaat het door naar staan. Op een gegeven moment een positie. En als die positie steeds luxueuzer wordt, ga je zelf zitten. Ga je onderuit zitten in het gestoelte der spotters. En het wordt ook steeds erger. Eerst ben je godloze, dan word je een zondaar, ga je bewuster tegenin. En dan word je ook een keer iemand die dus meent superieur te kunnen zijn, word je spotter. Maar degene die welgevallen heeft in de Heer zijn wet, in de Heer de onderwijzing van de Heer. En die zijn wet, zijn onderwijzing overdenkt dag en nacht in moeite en in ruimte. Dag wil zeggen, dan zie je de dingen wel zitten in het licht. En ook als je momenten van duisternis hebt, nacht, dat je dan toch ook het woord van God overdenkt. Het gaat er niet om dat je dag en nacht alleen maar aan de wet moet denken. Daar zijn al heel veel mensen zo, zijn daar een beetje geestelijk overspannen voor geraakt. Dus dag en nacht wil zeggen dat er tijden zijn waarin ons leven, waarin het gewoon voor de wind gaat, zeg maar. En er zijn tijden waarin het moeizaam is, waarin het moeilijk gaat, en waarin alles zwaar is enzovoort. En dan in alle gevallen ook overdenken het onderwijzing van de Heer. Dan, daar staat letterlijk, maar als hij een lust heeft in de Heerenwet enzovoort, dan zal hij zijn als een boom, kijk te hebben, geplant bovenaan waterverdeling, is dat letterlijk, waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, dan hebben we groen, hè? En waarvan het blad niet afvalt, en al wat hij doet zal voorspoedig zijn. Zo als die persoon zijn de goddelozen niet. Maar die zijn als het kaf dat de wind wegdrijft, de geest. Daarom zullen de goddelozen niet opstaan in het oordeel. Noch de zondaren in de vergadering der rechtvaardigen. Wie voert dus het oordeel uit met de grote witte troon? De rechtvaardigen. Weet gij niet dat wij engelen zullen oordelen? Zegt Paulus. Nee, dat weten de meesten niet. Overigens, op voorhand dat iemand door trouw aan de Heer is, uiteraard. Dus het oordeel wordt geloof gegeven. Maar de Heer kent de weg van de rechtvaardigen. Maar de weg van de goddelozen, die zal vergaan. Dus hier zie je ook duidelijk die boom weer als een beeld van een gelovige. Dat is iemand die trouw is aan de Heer. Ja. Oké. Okay. Sluit eerst af, misschien kunnen we daarna nog over het een en ander doen, denk ik. Het is niet niks, Heer, wat u in uw woord zegt. En ook dat is uw woord. En u hebt dus gezegd, ook tegen de discipelen, dat zij, en tegen volgelingen, ook van u, Heer, toen u op aarde was, dat ze alles wat in de schrift stond en wat van toepassing op u moesten geloven. En niet alleen maar de voorkeur delen. dat het gaat om alle dingen die u zegt, dat die ertoe dienen. En dat die allemaal een onderdeel vormen van het grote plan, om namelijk die boom van kennis van goed en kwaad en alles wat daaraan hangt te doen verdwijnen. En het is eigenlijk, wanneer we dit lezen en dit gedeelte nu, zoals van vanavond ook eens hebben doorgenomen, het is eigenlijk een beetje sarcasme wat u hier naar voren haalt, om de vijand tegen zijn eigen vijand op te zetten. En weliswaar kan die niet veel anders doen dan de schuld altijd van zichzelf afschuiven, want zo gaat het nu eenmaal met iedereen die alleen maar zijn eigen God wil zijn. Maar het aparte is dat u duidelijk laat zien wie wel en wie niet van u zijn. En dat je voor je getuigenis zult uitkomen. En dat je je niet kunt gaan verbergen. Dat je je ook niet hoeft te verbergen als je werkelijk afhankelijk van God bent. En dat u ook wilt dat wij als gelovigen ervoor staan. En niet alleen maar in stilte ons terugtrekken om voor onszelf een beetje gelovig te zijn, maar dat we ook ons niet hoeven te schamen voor een God die ons uit alles heeft gered en ons verder wil redden uit alle zaken die er wellicht nog mogen zijn. En u laat dan ook zien dat degenen die trouw aan u zijn, ontkomen aan de rampen die normaal de mens wel treft. En dat ze aan dat ontkomen ook verder conclusies mogen verbinden, u mogen danken voor de bescherming die u geeft. Heren, dan is het wel heel wat er gaat gebeuren in de toekomende tijd. Maar nu al, in onze tijd, gaat in het verborgen hetzelfde op. Want wie nu in duisternis leeft, die zal in de duisternis alleen nog maar verder omkomen. En wie in het licht leeft, zal meer licht zien. Omdat u degene die heeft, wilt geven. En degene die niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem worden weggenomen. En u geeft dat aan in uw woord. En we danken u dat we hier op deze bovenkamer in stilte een ogenblik mogen nadenken over de dingen die u in dat woord hebt gezegd. Die schijnbaar ver bij ons vandaan staan, maar die wel degelijk ook voorbeelden aangeven van wat de trouw naar u toe inhoudt. Maar ook waar het uiteindelijk op uitloopt wanneer je de tegenstander kiest, of kiest voor jezelf en alleen maar voor je eigen planningen, je eigen bedoelingen. U geeft hier ook mee aan dat het erom gaat dat we openstaan voor alles en iedereen die in oprechtheid met u wil wandelen. En dat we ook leren mogen om in trouw te zijn naar u toe, tot in de kleinste details. U wilt ons daarin leren, u geeft daarin ons ook omstandigheden en situaties waardoor we dat ook mogen zien. En waardoor we ook mogen leren. We danken u dat u ook duidelijk mensen wilt die weten dat ze afhankelijk zijn van u. En dat u uw kinderen ook graag wilt zien als diegenen die niet in een hoogmoedige vorm rondlopen met dat ze beter zijn of verder zijn dan anderen die God niet kennen. En dat ze zich gaan verheugen in alles wat de vernedering en vernietiging inhoudt. Maar dat ze een hart krijgen voor iedereen die u niet kent. En aan u vraagt de mogelijkheden om getuigenis te kunnen geven. Getuigenis, niet overtuigen, maar getuigenis geven van de waarheid van uw leven. En wat gezaaid is, dat komt misschien in een later stadium op. Soms, als de grond goed is. Maar we weten dat u niemand verloren laat gaan die ook maar op enigerlei wijze trouw is aan u of dat wil zijn. Ook al is er remming, ook al is er moeite. Dan nog zult u er van alles aan doen om een mens te redden van deze noodzakelijke situaties. Heer, we danken u dat zelfs deze oordelen er zijn opdat mensen zich laten redden. En dat dan het gros kennelijk er toch voor kiest om u te belasteren, maakt hen alleen nog maar verder van u af en nog meer dood dan ze al zijn. Heer, we vragen u om uw wijsheid en zegen, om uw nabijheid, maar vooral ook om verlichte ogen van het hart, opdat wij mogen realiseren wat u ons gegeven hebt in Christus. Dat we ons mogen beseffen dat we niets anders kunnen dan alleen maar afhankelijk van u zijn. Heer, want uw oordelen zijn er ook op dat we ontzag hebben voor u, opdat we ontzag hebben voor degene die over leven en dood heerst, die over alles heerst, ook over de afgrond, ook over de put van de afgrond, en dat niets gebeuren zal zonder zijn wil. We danken u dat we dat mogen weten. Leer ons om daar ook aan te wennen. Dat we niet onze eigen interpretaties gaan geven van hoe ons leven er het liefst maar uitziet. Maar dat we u aan het woord laten in ons leven. Opdat we gelouterd mogen worden en gereinigd. Bruikbaar voor het doel waarvoor u ons bestemt. Heere, uw naam zij daarin geprezen. Boven alle naam. Terecht is uw naam de hoogste boven alle namen die er zijn. Omdat niemand anders dan u, Heer Jezus, degene bent geweest die de mensheid uit zijn verloren toestand redt en gered heeft. En dat iedereen de mogelijkheid daarin krijgt. We danken u dat u daarin een oprecht en eerlijk oordelaar bent. En dat niets of niemand onterecht verloren wil gaan dan diegene die het pertinent hebben geweigerd. Heer, dat is iets waarvan we ons goed kunnen laten doordringen hoe belangrijk het is dat onze keuze ook daarin doorgaat. Dat we niet denken dat we gearriveerd zijn, maar dat we weten mogen dat het een weg is van opgroei van gras naar boom. Om in ieder geval vrucht te kunnen dragen, automatisch, zoals een boom dat doet, zonder daarbij na te denken, omdat een boom nu eenmaal zo is. We danken u dat we dat aan u mogen overlaten. En dat we niet hoeven te kijken of die vruchten van ons al wel een beetje goed zijn en acceptabel voor een ander. Maar dat we acceptabel zijn in uw ogen. Heere, uw naam zij geprezen, gedankt en geloofd in alles. Amen. Psalm 1? Welke is dat?
Alleen denk ik dat u wat andere boeken
staat. Ja, staat in een ander boekje.